Gemeente, deze middag twee schriftlezingen. Allereerst uit het Oude Testament, Leviticus 9, vanaf vers 22 tot en met 24. Dat is de achtergrond voor de tekst vanuit Lucas 24. Dus eerst als schriftlezing Leviticus 9, vanaf vers 22 tot en met 24. Wij lezen daar het woord van onze God als volgt, Leviticus 9, vanaf vers 22. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen en toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. De tweede schriftlezing, dat is tegelijk ook de tekst, vinden we in Lucas 24, de laatste verse of het slot van het evangelie naar Lucas. Lucas 24 vanaf vers 50 tot en met vers 53. Lucas 24 vers 50. Jezus leidde zijn discipelen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Gezegend leven tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag. Gezegend leven tussen hemelvaart en wederkomst. Kan dat? Is dat mogelijk? Ja, volgens de tekst wel. Er zijn drie signalen die aangeven dat dat mogelijk is. Om tussen hemelvaart en wederkomst gezegend te leven. Het eerste signaal, let op de zegenende handen. Vers 50 en 51a. Het tweede signaal, let op de open toegang. Klein zinnetje, vers 51b. En hij werd opgenomen in de hemel. Dat veronderstelt een open toegang. En tot slot, let op de grote blijdschap. Vers 52 en 53. Drie signalen dus, die aangeven dat het mogelijk is om gezegend te leven tussen hemelvaart en wederkomst. Zegenende handen, open toegang, grote blijdschap. Allereerst dus zegenende handen. En hij leidde hen naar buiten. Dat heeft Jezus al eerder gedaan. Hen, de discipelen, naar buiten leiden. Toen, omdat hij op weg was naar het kruis. Lucas 22 vers 39. En hij leidde hen naar diezelfde plek die hier bedoeld wordt bij Bethanië aan de oostzijde van de Olijfberg. Nu, omdat hij naar huis gaat. Naar het vaderhuis. Met zijn vele woningen. Ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden. En blijkbaar wil de Heer Jezus dat zij daarbij zijn, dat zij dat ook zien. Dat hij afscheid neemt en hoe hij afscheid neemt. Want gemeente, de Heer Jezus is er niet tussenuit gegaan. Hè, zoals wij ergens tussenuit kunnen knijpen. Niemand heeft het door, ineens ben je verdwenen. En Jezus heeft heel nadrukkelijk, en het staat hier ook met zoveel woorden, de leiding genomen. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Bethanië. En daar gaat het gebeuren. Jezus gaat naar huis. Maar hoe? Maar dat is belangrijk vanmiddag. Hoe neemt Jezus afscheid? Kijk even naar de kinderen vanmiddag. Hoe neem jij afscheid van je opa bijvoorbeeld? Of van een familielid waar je heel lang naar hebt uitgezien en eindelijk is die er. Is zij er. En na 1 of 2 dagen moet je afscheid nemen van hem of haar. Hoe doe je dat dan? Nou, je geeft een hand bijvoorbeeld of een kus. En misschien een omhelzing. En dat is het dan. En dan zwaai je nog een keer en dan is het voorbij. Hoe neemt Jezus afscheid van zijn discipelen? Hij zegent hen. Hij zegent hen. Het staat er met zoveel nadruk. In vers 50 en 51. Hij hief zijn handen op en zegende hen. Ja, en als u dat leest, gemeente. Dat Jezus met opheffing van de handen zegent. Waar moeten we dan aan denken? Aan de priester natuurlijk. Want wie in het Oude Testament hief zijn handen op en zegende het volk? We hebben het gelezen, Leviticus 9. Dat deed de priester. En dan is het even belangrijk om te beseffen wanneer hij dat deed. En dat geeft ook vulling aan het begrip zegenen. Want zegenen is niet maar even tussen neus en lippen door iemand God zegen toewensen. Zoals wij dat dan doen. Soms al te snel. En God zegen, dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat zeg je dan? Het is geen stoplap, hè, God zegen. Hij zegende hen. Even naar Leviticus 9, als achtergrond voor onze tekst. Wanneer, gemeente, zegent de priester het volk? Doet hij dat te pas en te onpas? Tussen de bedrijven door? Nee, hij deed dat nadat de zondoffers, de brandoffers en de dankoffers waren gebracht. Dan zegent hij het volk. Het samengestroomd is op het tempelplein. Voor de tent der samenkomst. En het volk wacht. Tot het moment dat de priester naar buiten komt. En de hoge priesterlijke zegen, nummer 6, uitspreekt. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat was altijd een moment van spanning. Denk even aan Zacharias. Die niet naar buiten kwam. En wat dat doet met het volk. Wat staat te wachten. Wat hunkert hopelijk. Hè, naar de zegen. Want daar moeten ze het van hebben. Dat die algoede God hen genadig zij. En hen zegent met zijn overvloed. Nou, Leviticus 9 is de orde heel bepalend. Eerst de offers, dan de zegen. En dan trekken we de lijnen door naar Jezus. Wanneer zegent hij? Bij de hemelvaart volgt op Goede Vrijdag en Pasen. Wat is het fundament onder de zegen van Jezus die hij zijn discipelen meegeeft? Dat is niet zomaar in het algemeen. Nou, God zegen, sterkte. Jullie moeten de zonde mij doen. Nee, ik heb het volbracht. Op grond van mijn werk zegen ik jullie. Ga in vrede. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als de discipelen zich afvragen, waar haalt Jezus dat vandaan? Mogen ze terugdenken aan kruis en opstanding. De bewijzen dat Jezus Christus, middelaar, verlosser, priester, profeet en koning is. Ziet u deze orde? Als wij die niet in oogenschouw nemen, dan wordt die zegen heel vaag. Jezus kan zegenen omdat hij met diezelfde handen aan het kruis zich heeft laten nagelen. Is nogal wat, hè? Die handen van Jezus. Weet je wat daarin te zien was? In Johannes 20 lezen wij dat. He, toen Jezus zijn handen en zijn voeten liet zien aan zijn discipelen, zagen ze de tekenen
van zijn lijden, van de spijkers die er doorheen geslagen waren. Als Jezus op dit moment zijn discipelen zegent, doet hij dat met doorboorde middelaarshanden. De discipelen kijken als het ware in de gaten die geslagen zijn. Er is wat. Zijn beschadigde handen zijn ook die zegende handen. Petrus zal laten zeggen in Handelingen 2. Tegen het volk wat is samengestroomd op het tempelplein. De handen van onrechtvaardigen hebben deze rechtvaardigen gekruisigd. Onze handen hebben dat gedaan. En zijn handen? Zegenen. Ik weet niet of hier kinderen zitten die wel eens ruzie hebben op het schoolplein. Ruzie met een klasgenootje of misschien wel met iemand uit een hogere groep. Die geeft jou een klap. Doet pijn. Wat zeg je dan? Nou, geef er nog maar een. Sla maar. Nou, wie van de kinderen doet dat hier? Niemand, hè? Ik zal me niet vragen wie van de kinderen terugvecht. Want ja, dat zit natuurlijk in ons, hè? Als wij een klap krijgen van iemand, wat doen we dan? Dan slaan we terug. En misschien nog wel harder. Wij moeten winnen. En die ander moet verliezen. Wat denkt die ander wel niet? Nou, als de meester of de juf niet tussen beiden komt, heb je zomaar een hand gemeen. Heb je zomaar echt ruzie met alle gevolgen van dien, met pijn, met schade enzovoort. Kinderen, de Heer Jezus is beschadigd door ons. Onze handen hebben hem aan het kruis genageld. En wat zegt Jezus vanmiddag? Voor jullie kinderen laat ik mijn zegenende handen zien. Geen gebalde vuisten. Geen beleerde vingertje. Maar zegenende handen. Voor hen. Weten we nog wie het zijn? Niet die trouwe volgelingen, maar die dwaalzieke schapen. Die de herder na zijn opstanding overal vandaan moest halen. Traag om te geloven. Onverstandig en traag van hart. Zij zijn hier samen. En Jezus staat in het middelpunt. En hij zegent hen. Dat is ook het laatste wat ze gezien hebben. Kijk maar. Het geschiedde vers 51. Terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Het staat niet dat Jezus hen zegent en vervolgens weg is. Al zegenend is hij uit hun oog verdwenen. Het laatste wat ze gezien hebben zijn die zegenende handen. In een ander bijbelgedeelte lezen wij over een wolk die tussen hen inschoof. Ik denk dat dat de wolk is. Niet zomaar een regenwolkje. De wolk van de heerlijkheid des Heren, die ook verscheen in Leviticus 9 toen de priester het volk zegende. Verscheen de heerlijkheid van de Heren. Wonderlijk, hè? God zorgt ervoor dat ze genoeg zien, maar niet naar boven blijven staren. Met het beeld op hun netvlies van die zegenende handen. Zijn ze uiteindelijk naar Jeruzalem gegaan. Ja, zegt iemand, dat gaat over discipelen en dat gaat over Jezus. En wie zegt dat het over mij gaat? Nou, gemeente, het gaat over u, het gaat over jou, tenzij u zichzelf vanmiddag buitensluit en zegt, die zegenende handen van Jezus kunnen niet bij mij. Er zijn plekken op de aarde, misschien weet u dat, er zijn plekken op de aarde waar geen zonlicht komt. Waar het altijd duister en donker is. Maar er is geen mens ter wereld, al is de bunker rondom zijn ziel zo dik, de korst rondom zijn hart zo
intent. Of de zegen van hem kan jou bereiken. Echt waar hoor. Het zou zomaar kunnen dat hier mensen zijn die zeggen, ja, ik ben heel ver afgedwaald. Ik ben echt van het pad. Misschien nu wel. Van het pad. Ja, we zien allemaal keurig uit. Maar ook als je er keurig uitziet, kun je natuurlijk van het pad zijn. Ja, Jezus zegent jouw leven niet. Dat is wel duidelijk. Als jij een leven leidt, wat haaks staat op zijn wil en zijn woord, rust daar geen zegen op. Dan moet jij ook niet denken dat jij de zegen van God erbij kunt krijgen vanmiddag. He, alsof de zegen van God iets is wat wij naar ons toe halen, zodat wij ons leven kunnen voortzetten en God mag het zegenen. Maar ik zeg wel wat anders. Je bent wel binnen zijn handbereik. Ja, als je je vanmiddag bekeert van je dwaze weg. En je roept tot God. Om hulp en uitkomst. Is er ook voor jou zegen. Want hoe hoger hij gaat. Hoe wijder het terrein is wat hij bestrijkt. Ja, zo gaat dat als je op de eerste etage van een flat staat. Dan zie je iets meer dan degene die op straat wandelen. Maar als je op de 13e etage staat, zie je veel meer. Jezus is ten hemel gevaren. Heel de wereld is zijn gebied. Er is geen gebied, geen hart, wat hij niet kan zegenen. Ja, maar hoe weet ik dat dat ook voor mij is? Nou, weet je, even terug naar het Oude Testament. Massaal kwam het volk van Israël op de grote verzoendag. En hunkerde naar het moment dat de priester de zegen uitsprak. Op grond van het offer wat volbracht was. Wie ging er blij naar huis? De ziel die zich verootmoedigde. Die met gebroken hart met vreugde water schepte uit de fonteinen van het heil. Die ging vrolijk naar huis. Net als de tollenaar. Gerechtvaardigd. Naar huis. Die zegen van God gemeente. Die zegen van Jezus. Die is er juist. Voor weglopers. Voor mensen die de eindjes niet aan elkaar krijgen. Die zeggen zoveel getuigd tegen mij. Ik verkondig u vanmiddag een zalig maken. Van zondaren. Een zaligmaker die ook als je Jezus kent en hem lief hebt en van het pad bent geraakt. Vanmiddag zegt, maar mijn zegen, die heb je. Wat doet dat met je? Kun je dan zomaar ongestoord voortleven? Als Jezus zijn doorboorde middelaars handen vanmiddag aan je laat zien en jij... Jij heult in je privéleven met allerlei zaken die niet kunnen, die daglicht niet kunnen verdragen. Jezus zegent. Een gezegend leven heb je alleen als je zijn zegen ook ontvangt. Hoe ontvang je die? Met lege handen. Met lege handen. In gebrokenheid van hart. Met vreugde. Omdat hij het is. Die zijn handen laat zien. Nou, dat is het eerste signaal. Dat het mogelijk is om tussen hemelvaart en wederkomst gezegend te leven. Jezus is van de aarde vertrokken, om zo te zeggen. Terwijl hij zegent. Dan het tweede signaal. Open toegang. Hij werd opgenomen in de hemel. Het is een klein zinnetje. Maar het geeft ons wel te denken vanmiddag. Wij hebben het in de kerk ook heel vaak over de hemelvaart van Jezus. En dat is niet verkeerd. Maar als je alle teksten uit de Bijbel bij elkaar zou verzamelen en op een rijtje zou zetten, dan is het denk ik terechter om te spreken over de thuiskomst van Jezus dan over de hemelvaart. Jezus werd opgenomen in de hemel. Dat betekent dat er vanaf de andere kant iemand is die hem thuis haalt, die hem ontvangt. Die met open armen klaarstaat. Net als de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon hoeft niet aan te bellen, niet te kloppen, niet te bedemen. Maar die vader ziet hem van verre. Hij zegt, mijn zoon, welkom. Nou, Jezus was geen verloren zoon. Jezus was de zoon van God. En hij komt thuis. Hij voert de hemel op vol eer. Om thuis te komen. Gemeente, dat laat zien dat de hemelvaart van Jezus niet alleen iets is van Jezus. Maar dat God in zijn volle heerlijkheid hierbij betrokken is. Dat God een streep zet onder zijn werk. Onder het werk van zijn zoon. Ik ben tevreden. Ik ben akkoord. Wat betekent dat dan? Gemeente, dat God verzoend is. En dat er een genadetroon vanmiddag beschikbaar is. Want Christus is als voorloper ingegaan in de hemel. Hij is de eerste. En heeft de deur niet achter zich dichtgetrokken. Hoor je dat? Hij heeft de deur niet achter zich dichtgetrokken. Er is een open toegang. Herken je dat? Ik hoop dat, hè, dat hier mensen zitten die zeggen, ja, ik heb open verkeer met boven. Het is communicatie. Verborgen omgang met God. Ik leef van zijn geven. Ik leef van zijn woord. En het is waar wat Psalm 68 zegt. Toen hij naar de hemel ging, heeft hij gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Zodat zelfs ik, wederhorig als ik ben, bij hem mag wonen. Heel belangrijk om vanmiddag tegen u en tegen jou te zeggen, denk ik. Hij is de voorloper. De volgende meer. Ben je er ook zo eng? Die met vrijmoedigheid tussen hemelvaart en wederkomst tot de troon van de genade bent gegaan. Over die verse en levende weg die Christus zelf heeft ingewijd met zijn eigen bloed. Wat zou het erg zijn als er vanmiddag mensen zijn die daar wat problemen mee hebben. Misschien wel vanuit het verleden. Die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Gemeente, een voorbeeld. Stel je nou voor, een winkelpand wordt geopend hier in Rotterdam. Een nieuw winkelpand. En hoe gaat dat? Op een bepaalde dag wordt de burgemeester misschien wel uitgenodigd. En die mag het openingsceremonieel verrichten. En hoe gaat dat dan, kinderen? Dan wordt er een lint gespannen voor de opening, voor de ingang. En de burgemeester mag op een bepaald moment met een schaar dat lint doorknippen. En hij mag als eerste naar binnen gaan. Stel je nou voor. Dat de burgemeester dat doet en er komt iemand uit het publiek en die zegt, hé, wat doet u? Wilt u maken dat u wegkomt? U mag die winkel niet in. En die bewuste persoon pakt de sleutel en sluit het pand. En de samengestroomde menigte, die staat erbij en die kijkt ernaar. Dat is niet de bedoeling. Het lint is doorgeknipt, het openingsceremonieel is verricht om zoveel mogelijk mensen te ontvangen. En daarom wordt er ook aandacht aan besteed en er worden foto's gemaakt en video's gedeeld. Kijk, dit pand is open. Kom ook. Jezus is ten hemel gevaren als de voorloper. Om in het beeld te blijven, hij heeft het lint doorgeknipt, hij is binnengekomen. En er volgen er velen. Velen. Want er is een open toegang. Er is doorgaand verkeer mogelijk. Terwijl er van mij uit een opgebroken weg is. Is er door Christus doorgaand verkeer mogelijk? Heb je daar gebruik van gemaakt? Ben je deze verse en levende weg gegaan? Hoe doe je dat? Leven van wat Hij te bieden heeft. Deze zegen verdien jij niet. En ik belijd dat ik die zegen niet verdien. Maar dat Hij het voor mij gered heeft. Dat Hij het voor mij verdiend heeft. En ik kruip weg achter Hem. En als ik tot de troon van de genade nader, dan doe ik dat in de wetenschap dat Christus eerst genaderd is. En dat als ik wegschuil achter Hem, God mij ziet in Christus. Het is een vrije toegang, gemeente. Het is een vrije toegang. Open verkeer tot de dag van de wederkomst toe. Het is het erg, hè, als je, terwijl die hemel open is en die toegang open is, toch nog leeft alsof die toegang geopend moet worden. Of, en hoe vaak moet je jezelf niet beschuldigen, net doet alsof er niets gebeurd is. Gemeente, als Hij thuis is gekomen, is er maar één groot heilsfeit wat wij dan verwachten, de terugkomst van Jezus. En tot die tijd heeft Hij echt de regie. Ja, maar dat zie ik niet altijd. Ik ook niet. Maar ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij werd opgenomen in de hemel. En dat is de plaats waar Hij thuis is gekomen. Bij zijn Vader. Het tweede signaal, gemeente, dat gezegend leven mogelijk is tussen hemelvaart en wederkomst. Het is een open toegang. En tot slot, grote blijdschap. Dat is heel opmerkelijk. Zij aanbaden Hem. Wij vragen ons af, wat is het aanbidden? Jezus is weg. Ze kunnen niet aan zijn voeten vallen. Ja, maar dat is het verschil met de tijd dat Hij nog op de aarde was. Nu, en Jezus heeft het al gezegd tegen de Samaritaanse vrouw, de uren zal komen dat u zult aanbidden op iedere berg. Overal op de wereld, in je kerkbank, in je slaapkamer, op de fiets, in je auto, je kunt Hem aanbidden. Kijk maar, want de discipelen aanbidden Jezus, terwijl Hij er niet meer is. Dat blijkt, hieruit blijkt, gemeente, dat aanbidding een zaak is van het hart, van overgave. En niet van zien. Aanbidden. Wat is dat? Ik las ergens de volgende omschrijving. God op waarde leren schatten. Ja, u zegt, wanneer doe je dat? Is dat mogelijk in dit leven? Nee, en daarom is aanbidden ook een proces. En zij aanbaden Hem. Al aanbiddend keren zij terug naar Jeruzalem. Is dat jouw verlangen geworden? God op waarde leren schatten. Ik geloof dat dat een geestelijke trek is in het leven met de Heere. God op waarde leren schatten. God leren kennen en Hem vervolgen te kennen. En Hem zo aanbidden. De eer geven, de lof geven die Hij toekomt. Hem eren, Hem hoog houden. En daarvoor moet je met Hem omgaan, hè? Dat is in een relatie ook zo. He, om je vrouw op waarde te leren schatten. Ja, dat weet je niet na een paar maanden verkering, een paar jaar relatie. He, dat is iets van progressie, dat gaat door en door en door. En ja, je merkt het gewoon, hè, als een huwelijk goed is. En je gaat al 20 jaar met elkaar om in het huwelijk. En de man doet een boekje open over de vrouw, of andersom. En dan hoor je wat voor waarde de vrouw of de man heeft in het leven van de ander. En zo is het ook in het leven met de Here. Je proeft vanuit de gesprekken die je hebt, en de broeders herkennen dit hopelijk,
in hoeverre er sprake is van een op waarde leren schatten van God. Gemeente, dat begint hier en dat gaat door tot in alle eeuwigheid. Ik geloof dat de nieuwe toekomst ook geen statisch geheel is. En dat er ook dynamiek is en groei. Reken maar. Maar hier mag je beginnen. Zij aanbaden hem. En wij denken dan misschien aan heel grootse dingen, aanbidding. Tegenwoordig heb je aanbiddingsdiensten. En dat is nogal veelal luidruchtig. Hè? Veel muziek en vertoon en zo. Maar dat hoeft niet. Aanbidding is niet in de eerste plaats heel luidruchtig. En gericht op veel lawaai. Aanbidding kan ook vanuit de stilte opwellen, opkomen. Vanuit de omgang met God geleefd worden, beleefd worden ook. Heel mooi voorbeeld vind ik de Emmausgangers. Het staat hier even hiervoor. U kent die geschiedenis ongetwijfeld, die twee Emmausgangers die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaus. En op zeker moment komt er een derde, een vreemdeling, bij hen. Ja, en ontspint zich een gesprek. Waarom kijken jullie zo droevig? Ja, weet u dat dan niet, wat er gebeurd is in Jeruzalem? Nou, vertel eens. Ja, wij hoopten dat die Jezus de verlosser zou zijn. Maar ja, hij is gekruisigd en we zijn nu 3 dagen verder. Hij ligt in het graf, het is voorbij. En wat doet die derde dan? Die opent de schriften en laat zien dat Jezus Christus degene is die moest lijden en sterven en opstaan. Nou, dan gaat er wat gebeuren. Harten gaan branden. Ze willen meer horen van die vreemdelingen. En ze zeggen als ze thuisgekomen zijn: kom, blijf bij ons. De dag is gedaald. Kom binnen. Ja, en die vreemdeling die laat zich overroelen, om zo te zeggen. Die komt binnen. Wat gebeurt er dan? Die gast wordt gastheer. Hij neemt het brood, hij breekt het en hij deelt het uit. En onder dat uitdelen herkennen de Emmausgangers Christus. Zij herkenden hem onder het breken van het brood. Oh, wat een kostbaar moment. Hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Ja, en dan? Dat is een domper van je welste. Terwijl ze hem herkennen, heerlijk, verdwijnt hij uit hun gezicht. Weg. Even genoten, zo weer toegesloten. Ja, dus niet, hè? Ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en van ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Jezus verdwijnt. Maar de Geest is er nog. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat die ontmoeting met de levende doorwerkt in hun leven. En hier ook. Jezus is weg. Maar de Heilige Geest is aanwezig en zal straks na 10 dagen volop uitgestort worden. Door de Heilige Geest aanbidden ze Jezus en keren ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hoe kan dat nou, kinderen? Je neemt afscheid van je meest dierbare familielid. Je neemt afscheid van je moeder. Dat is toch verdrietig? Zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote, mega staat er, mega grote blijdschap. Dat kan niet op. Jezus is thuis. Hij heeft gezegd, hij zal ons geen wezen laten. Door de Heilige Geest, gedreven, keren ze terug naar Jeruzalem. Dat is ook opvallend, hè? Ze gaan terug naar Jeruzalem omdat ze dat ook gehoord hebben uit zijn mond. Vers 49, ik zend de belofte van mijn vader, maar blijft u in de stad Jeruzalem.
Jeruzalem. Gezegend leven tussen hemelvaart en wederkomst. Hoe kan dat? Als je gaat in de weg van de gehoorzaamheid. Op uw woord hoop ik, Heere. Ik klamp mij vast aan uw betrouwbare woord. Er komt heel veel tegenop in deze tijd. Ook vragen over het woord, over de schrift, over hoe je de schrift moet lezen. Misschien zit je er wel mee. Wie zegt dat de Bijbel niet een boek is zoals alle andere boeken? Wie zegt dat Gods woord, het woord van die God is die hemel en aarde gemaakt heeft? Is het niet gewoon een menselijk woord? Ik maak mijn gangen vast in uw woord. Dat betekent niet dat ik de vragen voorbij ben, maar in de vragen en de twijfels klamp ik mij vast aan uw getuigenis. O God, geef licht. En je zult het ontvangen. Want er is een open hemel. En kijk eens, er is grote blijdschap. Signaal dat een gezegend leven mogelijk is. Op weg naar de wederkomst. Ja, en dan tot slot. Dat snap ik niet zo goed, zegt iemand. Het eerste snap ik nog wel. Ze aanbaden hem en ze keerden terug naar Jeruzalem. Maar dan, ze waren voortdurend in de tempel. Wat hebben ze daar te zoeken? Is het werk van Christus en de hemelvaart van Christus niet juist een bewijs dat die tempeldienst passé is? Verleden tijd, wat moeten die mensen in de tempel? Vallen ze terug in de schaduwdienst? Nee. Hieraan merk je dat Gods geest in je woont. Als het huis van God het centrum wordt van je leven. Van daaruit wil je gestuurd, geleid, gecorrigeerd, gevoed worden. Is de zondag, is de samenkomst van de gemeente zo'n essentieel gegeven geworden voor je leven, dat het er niet bij hoort? Zo hebben we het altijd gedaan. En zo doen we het nog. En we houden het vol. Maar die zondag is de dag geworden van waaruit je leeft. Waar je opademt. Ze waren voortdurend in de tempel. Daar word ik van hoger hand geleid. Daar ontvang ik antwoorden. Daar word ik ook gestoord. In mijn overwegingen. Het is nog heilzaam ook. Want Gods geest. Mensen worden gebruikt om mij aan denken te zetten. Dank u voor de tempel. Dank u voor uw huis, Heere. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u mis. Ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Gebeurt wat in de tempel? Huis van God druist van vreugde. En er gebeurt wat van binnen. Ja, natuurlijk zou ik zeggen. Want Christus is in de hemel. En hij zendt zijn geest op de aarde. En juist daar waar zijn gemeente samenkomt, is hij in het midden. Gemeente, wat hebben we? Een machtige God. En wat is de eredienst? Een heerlijk geschenk. Je zou toch geen dienst meer willen missen? Al is het dan 30 graden. Nou ja, vooruit. Maar die heerlijke dag. En die psalmen die we zingen. Lof en dank. Vanwege hem. Tint ons wel eens zo. God heeft deze dag gegeven, jonge mensen. Om je iets te laten proeven. Van wat de toekomst inhoudt. Nee, dat bedoel ik niet dat je, zoals je nu 2 keer 1,5 uur in de kerkbank zit, dan, zo stelde ik het als kind voor eeuwig in de kerkbank zit. Want dat is nou niet een heel lonkend perspectief, lijkt mij. Zeker als je niet van stilzitten houdt. Maar, waar gaat het om in de kerk?
Het gaat om God en het dienen van God en het aanbidden van God. En het kennen van God. En het omgaan met God. En het leven van zijn genade. De catechisme zegt heel mooi, een voorproefje van de eeuwige rust wordt ons gegeven. Genieten wij, proeven wij, tot onze verwondering, midden in de jacht van het leven, in de gebrokenheid, met al mijn vragen, in de kerk. O, wat houd ik van uw huis. Ze waren in de tempel. Kunt u zich nu voorstellen, gemeente, dat dat het concentratiepunt wordt, het oriëntatiepunt? Waar je leven op gericht wordt. Eerst leefde je de dagen van de week naar de zondag toe. En nu leef je vanuit uw zondag de week door. Je gaat van kracht tot kracht steeds voort. En er zit progressie in. Vooruitgang. Groei ook, goddank. Want je wordt klaargemaakt voor zijn toekomst. En dit korte poosje op de aarde is maar niet om... om je hier bezig te houden, geestelijk te vermaken. Maar om je klaar te maken voor wat komen gaat. Zijn toekomst. En de omgang met hem. En het leven met hem. En het wandelen met hem. En het werken voor hem. Niet als slaaf, maar als kind. Gemeente, dat uitzicht is verrukkelijk. Zover is het nog niet. Maar hier en nu drukt de Heilige Geest het in mijn leven af. Dit is waar. Dit is waar. En ja, dan is dat laatste woordje van Lucas, waarmee hij zijn evangelie besluit, geen overbodig woord. Geen marker van, oh ja, nu is het voorbij. Maar dan zit daar alles in. Dit is waar en zeker. Ik leef onder zijn zegen. Op weg naar de wederkomst. En ondertussen, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Houd moed, gemeente. Je hart zal vrolijk leven. Amen.